naar het stage te komen. Ja. Maar dan hebben jullie dat in ieder geval, hebben jullie een backup persoon die dan mee kan doen. Nou, welkom. Groeiboeken Club. De boektalk over Atomic Habits van James Clear. Mijn naam is Michel Jansen. Een van de oprichters van de Groeiboeken Club. En we hebben onstage Baris Cilic en Cor van Driebergen. Afgelopen zondag kreeg ik bijna Michel de Hardloper. Dus voor de mensen die ons nog niet kennen. We gaan even werken met nicknames. Zodat jullie ons namen makkelijker kunnen onthouden. En de linkjes makkelijker kunnen leggen. Baris, jij hebt dus naam gekregen vorige keer van ons. Baris de Sales Guy. En Baris de Supper. Kun je dat uitleggen? Waarom?
Ja, de Sales Guy komt natuurlijk vanwege mijn sales carrière, mijn werk in sales. Dus ik vertegenwoordig producten die ik verkoop in de markt in Nederland. Daar komt het sales vandaan. En het supper, dat komt van het suppen met een subboard, een stand-up paddleboard. Ik ben zelf vorig jaar als hobbyist begonnen met suppen. En later besloot ik om van de hobby ook een stukje werk te maken. En ook subboards die ik zelf ontwikkel en ontwerp. Deze laat maken en importeren om te verkopen in Nederland. En daarmee zijn we dit jaar nog verder gegaan met het verhuren van subboards in Rotterdam en in Amsterdam.
Dus vandaar de subboard, stand-up paddling. Ik heb het nog steeds niet gedaan, terwijl ik echt in een omgeving woon met volop water, meertjes, plasjes. Eigenlijk gewoon een fantastisch gebied om het een keer gewoon te doen. En ik denk dat ik bij jou aan de Zevenhuizenplas kom.
Stuur mij een keer een berichtje wanneer je wilt komen. Dan zorg ik ervoor dat je gewoon een subboard kunt ophalen en lekker kunt suppen.
Super, super. Supperrotterdam.com was het toch?
Ja, klopt.
Top, gaan we doen. Cor, ook aan stage. Cor van Driebergen. Jij staat ook bekend als Cor de coach en Cor de boksende coach. Why?
Nou ja, goed. Ik hielp mensen altijd. En op een gegeven moment vonden de studenten waarmee ik studeerde, vonden Van Driebergen, vonden ze een hele lastige naam. En toen zeiden ze, de coach klinkt beter. En zo werd dat een hele mooie alliteratie. Ik had met internationale studenten had ik te maken. Dus die zeiden op een gegeven moment, nee, niet eens meer de Cor van Driebergen of Cor. Die zeiden, hey Cor de coach, how are you doing? Nou, op die manier. En op een gegeven moment is dat een eigen leven gaan leiden. En dat ik bij sommige plekken kom, als ik zeg, ik heet Cor van Driebergen. Ja, die kennen we niet. Dus dat houden we maar gewoon zo vast. En de boksende coach is eigenlijk later erbij gekomen omdat ik vechtsporten gebruik in mijn coachingsmethodieken. Waarbij ik mensen help door letterlijk het van zich af te slaan. En dan komen de verhalen, er komen de dingen los. Nou, hele mooie gesprekken komen daarna.
De boksende coach. De boksende coach. Nice.
Yes.
Dus Baris is sales guy, Cor de coach. En ik, ja, dus ik krijg de stempel. Michel de hardloper. Ja,
hardloper.
Ik ben geen sales guy.
Maar je hebt ook nog een tweede, hè, Michel? Michel de hardloper en Michel de trainer.
Ja, de trainer. En dan inderdaad, ik verzorg loopbaantrainingen. Dus trainingen op het gebied van nieuw werk vinden en veroveren. Maar ook trainingen op het gebied van loopbaanontwikkeling, loopbaanoriëntatie. Dus werk-privé-balans en communicatietrainingen, daar verzorgen we ook vanuit de Loopbaan Lounge. En een van de redenen waarom wij samen zijn gekomen om de Groeiboekenclub te starten, is omdat wij gewoon elkaar ook kennen van Toastmasters Club, waar we allemaal lid van zijn, Sprekershaven, Rotterdam. En daar gaan, wat Baris vorige keer vertelde, veel van onze presentaties gaan over thema's, over persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling en de boeken die we daarover lezen. Vandaar dat we dachten van, ja, als wij toch allemaal een boek lezen, dit soort boeken, waarom gaan we die boeken dan niet alleen bij Toastmasters presenteren, maar ook aan elkaar gewoon bespreken. Waar loop je tegenaan? Wat vind je interessant? Hoe pas jij lessen toe in je leven? En daar hebben we een Instagram pagina over gemaakt, Groeiboekenclub, een maandje geleden of anderhalf maand geleden. Ja, en de reacties die we daarop krijgen, echt fantastisch. Het is gewoon super. Ik ben er heel blij mee. Ik ben er heel trots op dat het zo goed wordt ontvangen. We kunnen lekker veel kwijt. Onze creativiteit, de theorieën waar we in geloven. We kunnen leren van anderen. En dat omarm ik vooral. Want we zijn erachter gekomen dat groeiboeken, of boeken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, of hoe je ze wilt noemen, zijn tegenwoordig populairder dan romans. Het zijn de nieuwe bestsellers van deze tijd, groeiboeken. Hoe komt dat, denk je, Cor of Baris?
Nou ja, goed, ik ben de afgelopen jaren ben ik best wel bezig geweest met het ontwikkelingsmateriaal. En toen ik nu 35, ik ben echt in aanraking meegekomen rond mijn 17e. En toen was het al een business wat wereldwijd al een paar honderd miljoen dollar opleverde. En toen kwam ik erachter dat afgelopen, ik geloof vorig jaar of een jaar daarvoor hadden ze het over een groeimarkt van 5 miljard plus. En dat was wereldwijd. En dat er nog zoveel groei in zit en dat het nog kan groeien naar 100 miljard. En het betekent dat mensen bewust worden van zichzelf en dat ze willen leren en niet alleen maar bezighouden willen worden. En dat was wel iets wat ik een interessante gedachte vond, waardoor men is gaan zoeken van ja, maar wat is nou eigenlijk de betekenis van het leven? En dat is vraag en aanbod. En dan krijg je een markt ook van mensen die dit gaat onderzoeken, bij zichzelf gaat testen, maar ook delen. Zoals wij dat eigenlijk nu doen, alleen nu vragen we geen geld voor tijdens deze sessies. Maar als we een training erover geven, wordt dat gewoon bijvoorbeeld door een bedrijf betaald.
Je zei ook, het is een groeimarkt, letterlijk. Ja. Ja, vind ik wel mooi. Groeimarkt van groeiboeken. Dankjewel, Cor. Barish, hoe ben jij in aanraking gekomen met dit soort boeken?
Ja, voor mij is het... op een gegeven moment merkte ik bij mezelf heel erg van... Ik ben erg aan het stagneren. Dus qua werk gebeurde er niet iets nieuws. Ik merkte gewoon dat... Ik miste een bepaalde niveau. Je ziet wel eens andere mensen die op een hele andere niveau hetzelfde werk doen en dan veel succesvoller zijn. En ik vroeg me altijd af, ja, maar hoe kan dat dan? En bij mezelf keek ik dan, nou goed, ik zit al een jaar een beetje op hetzelfde niveau. Ik heb, toen ik voor het eerst begon met sales, de eerste 2 jaren echt een groei doorgemaakt. Omdat ik gewoon in een compleet nieuwe werkomgeving kwam. Maar daarna was het een beetje op gelijke niveau, op hetzelfde niveau. En toen kwam ik in Rotterdam een seminar tegen. En er werden bepaalde vragen gesteld. Zit je hier ook mee? En ik dacht van, dat raakt heel erg met mij. Daar herkende ik mezelf heel erg in. Toen ben ik naar die seminar gegaan om daar even wat nieuwe dingen te leren. Nieuwe inzichten te krijgen. En ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Want ik heb op die dag bij die seminar van Rutney Sluis was dat. Nieuwe inzichten gekregen. En daar kwamen ook wat referenties naar boeken zoals The Secret, Think and Grow Rich naar voren. En daarvan was die best wel lovend. En ik dacht, laat ik nou maar eens beginnen met een van die boeken. Dus ik schafte daarna kort daarna Think and Grow Rich. Ik las het boek helemaal uit. En dat was eigenlijk voor mij wel een moment dat er eigenlijk een draai kwam in mijn leven. Dat was ook de periode waarbij ik begon bij Toastmasters, dus ook de public speaking skills, de spreek voor een publiek, dat ik dat meer ging oefenen. Daar is het bij mij begonnen. En even, ook even in reactie op je eerste vraag, Michel, van waarom persoonlijke groei zo belangrijk is geworden. Ik denk dat er 2 belangrijke factoren in zitten, in ieder geval vanuit mezelf ook. 1 daarvan is gelukkiger worden. En daarmee bedoel ik mensen er zijn 2 dingen. Of je staat op je plek of je groeit. Hè. Dus 1 of de 2. En als je niks doet, dan sta je eigenlijk altijd op dezelfde plek. Maar juist door nieuwe dingen te leren en nieuwe dingen uit te proberen, merkte ik dat je verder kon groeien en dat je eigenlijk beter kon worden. Dus vaardiger kon worden. Ik merkte dat de boeken ook hielpen om mijn vaardigheden verder te versterken. En dat zijn wel redenen geweest waardoor ik meer en meer waarde hecht aan persoonlijke ontwikkeling en daar ook actief mee bezig ben. Dat is 1 punt. En het 2e punt is, ja, we zijn toch ook wel meer een kenniseconomie geworden. En je merkt toch wel dat het werk waarbij kennis vooraan staat toch meer is dan werk waarbij je toch meer met je handen werkt. Dus ik denk dat dat ook wel een spelende factor is geweest in de afgelopen 20 jaar.
Ja, en je zei ook, of je groeit of je blijft stilstaan. Ik hoorde een keer iets vergelijkbaar is, maar die was iets korter door de bocht. Die zeiden gewoon, of je groeit, en als je niet groeit, je dan krimpt. Ga je dood. Ja. Dan ga je gewoon dood. Je sterft af. Die vond ik wel keihard.
Ik heb iets zachter geformuleerd inderdaad. Ik had hem eigenlijk ook zo gehoord. Of je groeit, of je krimpt eigenlijk. Je gaat dood inderdaad. Dat was inderdaad wat genoemd werd. Maar klopt. Of je groeit, of je komt er niet vooruit.
Wij willen niet doodgaan, wij willen groeien.
Nee.
Nice.
Precies.
Nice. Vandaar ook de Groeiboeken Club. Afgelopen maand hadden we, iedere maand kiezen we een ander thema. Dus ik leg heel kort uit hoe wij precies te werk gaan. We kiezen samen met de members, de leden, kiezen we een boek van de maand. Een groeiboek. En hebben we verschillende categorieën. categorieën van communicatie, leiderschap, relaties, van alles. Gezondheid, echt van alles. En dan hebben we een aantal boeken die deelnemers zelf kunnen aandragen. Dan maken we vanuit een longlist maken we een shortlist met verschillende boeken per thema. En tijdens de booktalks die we organiseren online kunnen de deelnemers stemmen op het boek van de maand, boek van de volgende maand. En afgelopen maand was dat het boek Atomic Habits van James Clear. In het Nederlands ook bekend als Elementaire Gewoontes. Zo dadelijk vertellen we, als je ons nog niet volgt op Instagram, dan weet je waarschijnlijk nog niet wat het boek van de volgende maand gaat zijn. Zullen we dat straks vertellen. Tenzij je nu stiekem naar Instagram gaat en Groeiboekenclub gaat volgen, dan zie je het al. Uitnodiging, hint. Maar anders vertellen we straks wat Groeiboek van de maand oktober gaat zijn. Dat begint ook al bijna. Ik zie Brian ondertussen on stage komen. Ik leg heel kort uit waarom we Groeiboekenclub en wat het boek van de maand is. En het boek van de maand is inderdaad afgelopen maand Atomic Habits van James Clear. Heren, hoe is die bevallen, het boek?
Nou ja, goed. Ik heb afgelopen jaren heel veel geleerd over gewoontes. En het is een hele mooie samenbrengsel van verschillende artikelen die hij ook vanuit persoonlijke ervaring heeft opgebouwd. En dat is mij heel goed bevallen. Want ik hou wel van verhalen lezen, maar ook tegelijkertijd hele praktische tips krijgen en goed onderzochte tips. Dus dat doet mij wel goed.
Paris?
Ja, Atomic Habits. Het is inderdaad wel een beetje de basis eigenlijk voor hoe je je leven indeelt. Door juiste gewoontes te implementeren en slechte gewoontes eruit te halen. En ik merk gewoon dat het eigenlijk een hele krachtige tool kan zijn als je dat toepast in je leven. En daar actief mee bezig bent. Want bewust of onbewust maak je keuzes in je leven. En bewust of onbewust installeer je gewoontes in je leven. Introduceer je ze aan jezelf. En het boek geeft dan ook wel een stukje gewaarwording hoe je dat zelf meer kunt controleren. Om eigenlijk je gewoontes zo op te bouwen dat je naar een bepaald doel toe kunt werken. Het is een absoluut krachtig boek en een hele krachtige tips ook.
Thanks. Brian, als je ready bent, let me know. Ik wacht op Brian. Nee. Als je klaar bent, breek gewoon in. Cor, je vertelde ook, het is heel persoonlijk, vond je het, het boek. Maar ook, je zei daarna direct daarna ook, het is heel praktisch. En het is goed onderbouwd ook. Dus wetenschappelijk, theoretisch ook gewoon wetenschappelijk onderbouwd. Die combinatie vond ik persoonlijk ook wel heel goed. Dat hij enerzijds dus echt gewoon duidelijk uit ging leggen hoe hij bepaalde theorieën toepast. En hij maakt ook gewoon verwijzingen naar andere boeken. Gewoon heel duidelijk van The Power of Habit. Een heel bekende boek op het gebied van gewoontes. Verwijst hij naar. Maar ook, hij legt ook uit waar hij, wat het verschil is tussen dat boek en dit boek. Zonder het andere boek. Gewoon of negatief te zijn over het andere boek. Maar gewoon echt uitleggen van die gaat zo eens. Die stopt daar. En ik ga pak hem juist hierop. Waardoor het echt ziet dat het elkaar in en ander elkaar ook aanvult. En ook gelijk een soort van uitnodigt om het andere boek ook te lezen. Als je het nog niet hebt gelezen. Ja, en de humoristische stukjes in het boek vind ik ook gewoon heel fijn. Dat in combinatie met het praktische toepasbare. Want wat we altijd roepen hier zo, jij hebt er helemaal niks aan dat alles wat je leest en leert, als je het niet toepast. En vooral het toepassen, dat vond ik heel bijzonder. Ik zal in deze sessie, zullen we vooral naar aanleiding van een aantal quotes wat hij heeft gedeeld in zijn boek, een aantal inzichten, zullen we dan kort uitleggen voor de luisteraars. Hoe wij dat hebben toegepast in ons levens. En dan zijn we heel benieuwd. Mocht je iets willen delen straks, laat het ons weten. Nodig wie uit. Kan je ook even delen hoe jij bepaalde dingen toepast of waar jij tegenaan loopt. En een van de eerste dingen waarmee dit boek begint is over het 1% verbetering. Elke dag 1%. Wie kan er iets over uitleggen? Over de kracht van 1% verbetering.
Ik denk dat Brian zich meteen mag introduceren, want ik zag zijn microfoon net bewegen. Ik weet niet, Brian?
Brian of, de podcast. Brian, anders geven we hem de bijnaam. Hè? Brian de podcastman en Brian de voetballer. Als hij ready is, vul gewoon aan hoor, zo dadelijk. Cor of Brian, anders? Ja. 1% regeling?
Ja, de 1% regeling, daar had ik inderdaad ook, eigenlijk voordat ik het boek had begon met lezen, had ik dat al gehoord bij bepaalde video's en interviews die ik had beluisterd. En ik denk, het kan ook wel zijn dat degene die dit principe heeft verteld, het zelf ook uit dit boek heeft gehaald. Ja, 1%, dat is heel mooi. Want je kunt bepaalde vaardigheden en bepaalde gewoonten in je leven gaan compounden, zoals we dat ook al noemen. Zoals het ook wel heet in de financiële wereld. En dat houdt in als jij elke dag besluit om bijvoorbeeld één pagina meer te lezen, één klant meer te bellen, dus net die 1% meer. Goed, één klant meer bellen hoeft niet per se 1% te zijn. Ik zie het ook meer als een metafoor. Dat je gewoon net die ene stap meer doet dan normaal, of dan anderen eigenlijk, dan ben je met de tijd aan het groeien. Ik heb dit bijvoorbeeld ook heel erg toegepast bij mijn prospectinglijst. Ik zei, weet je wat? Ik ga het mezelf niet heel moeilijk maken. Ik ga vandaag gewoon beginnen met 3 klanten bellen. In een periode dat ik nog niet heel goed die ritme had. En de volgende dag, nou goed, als het lukt, dan moet de volgende dag 3 ook lukken. Maar dan doe ik er eentje bij. Dus dan doe ik er 4. En zo bouw ik gewoon langzaam op. En op deze manier gebeuren er 2 dingen. Ik raak meer gewend aan prospecten. Het wordt meer een onderdeel van mijn identiteit. En begin dat meer en meer te manifesteren. En de tweede punt is, ik ben nu ook steeds meer aan het groeien. Dus ik bereik veel meer mensen. Doordat ik met die 1% groeimentaliteit ben. Dat is wat voor mij 1% groei per dag betekent. En als je dit over een langere periode doet, dus over een periode van 1 maand, dan goed, elke dag 1%. Dat is eigenlijk rente op rente. Dus je gaat van 3 naar 5, naar 4, 3 naar 4, van 4 naar 5. En nou, tegen het einde van de maand heb je gewoon een lijst van 30 mensen die je belt. En zo blijf je gewoon doorgroeien en houd je dit me gewoon aan.
Ja, en dat klinkt, Baris, dat klinkt heel makkelijk. 1%, dat klinkt super weinig. Maar wat zijn de valkuilen als je 1% doet? Waar moet je op letten? Waar moet je waakzaam voor zijn? Als je de 1% regel probeert te implementeren in je leven.
Ja, één gevaar kan natuurlijk zijn is dat je op een gegeven moment bijvoorbeeld een dag een doel had gesteld. Of bijvoorbeeld niet helemaal aan het doel bent toegekomen. Of überhaupt niets hebt gedaan. Eén ding wat je dan moet, nou goed, als je 1 dag verliest, dan moet je daar de volgende dag wel echt aan gaan werken. Want anders ga je nu een hele andere gewoonte maken. Dan ga je eigenlijk iets wat juist heel belangrijk is voor jou, minder doen. En dan ga je juist meer verliezen. Dus één valkuil in ieder geval waar ik wel eens tegenaan loop, is dat ik dan bijvoorbeeld een dag helemaal geen klant heb gebeld. En als ik dan de dag daarna hetzelfde weer herhaal, dan kom ik in een negatieve herhaling. Hè? Dus het idee is dan om zo snel mogelijk weer de juiste dingen te blijven doen. En dus in mijn geval wel de klant gaan bellen. Ook al heb ik een dag gemist, dan de volgende dag wel gaan oppakken.
Ja, en dat je maar, tussen aanhalingstekens, 1% groeit. Je ziet dus niet echt direct van die doorbraken. Hoe blijf je gemotiveerd? Want dat lijkt me ook best wel lastig, een uitdaging. Omdat je maar 1% doet om daarin groei in te zien. Hoe ga je daarmee, joh?
Klopt. Ja, daar was voor mij een beetje het antwoord op de vallei der teleurstelling. Ik heb heel vaak in mijn leven, als ik iets naar iets toe wilde werken, was ik heel erg bezig met naar dat doel toe te werken. En dan ging het 1 week goed, 2 weken goed, 1 maand lang ging het goed. Maar op een gegeven moment krijg je misschien niet voldoende resultaat zien als wat jij had gehoopt om te zien in die periode, dan ga je een beetje in een teleurstellende situatie belanden. Wat er dan gebeurt is dat je vaak denkt van waarom doe ik dit eigenlijk nog? Waarom probeer ik eigenlijk nog dingen te doen die dan toch niet werken? Terwijl ze eigenlijk wel werken, maar het heeft wat meer tijd nodig. En wat er dan gebeurt is eigenlijk, je valt eigenlijk steeds weer terug naar je originele staat. Dus de staat dat je een bepaalde gewoonte helemaal niet eigen hebt. Voor mij is de verandering pas gekomen toen ik doorhad dat dit echt een systeem is. En het systeem echt werkt. Maar dat het gewoon echt tijd werkt. En dat je eigenlijk gewoon moet geloven dat het allemaal in werking is. Zolang jij de juiste handelingen verricht. Maar dat alles met de tijd zal komen. Maar je moet het gewoon wel langer doortrekken over een langere periode.
Ja, en de verleide teleurstelling wat je net noemde, dat is dus een fase waar je daadwerkelijke groei of progressie nog niet echt zichtbaar is, maar onder de oppervlakte, dus onder de lineaire lijn tussen tijd en resultaat en de verwachtingslijn eigenlijk, om het zo te noemen, die kruipt nog daaronder en voordat die doorschiet, dat is nog een verleide teleurstelling. En je zegt het systeem, dat je erop vertrouwt, dat je hier doorheen moet en dat het dat onderdeel is van het proces. Dat houdt je gemotiveerd om door te gaan, om naar zo'n doorbraakmoment te gaan. En het voorbeeld wat we vorige keer hadden gedeeld over een bamboestruikje of een bamboeplantje of stengel, ik weet niet precies wat dat is, een bamboe, laten we het even een bamboe noemen, is dat die ondergronds echt een kanaalkoord, kon dat heel goed uitleggen vorige keer. Dus onder de grond heeft hij heel zo'n wortelkanaal.
Ik breek hem gewoon lekker in.
Tuurlijk.
Nee, kijk, wat het bij een bamboe is het eigenlijk zo dat het, voordat hij eigenlijk boven de grond komt, duurt het een jaar 5 of 6 voordat hij echt een goede basis heeft. En dat moet je altijd blijven zorgen. En dat, heel veel mensen hebben daar niet het geduld voor. En als je dat niet verzorgt, bij een bamboe is het zo dat het 5, 6 jaar duurt. Totdat hij het moment dat hij echt naar boven gaat. En het moment dat hij naar boven gaat is in 2 weken gedaan. En ze hebben ook wel eens in de theorie hebben ze erover over overnight succes. En dat het in 1 keer lijkt alsof iemand succesvol is. Maar als je weet hoeveel jaren daarvoor gebouwd is, hoeveel uren ervoor gestudeerd moet zijn, hoeveel keer je op je gezicht moet zijn gegaan, ook om een gewoonte aan te leren. Maar als het dan in 1 keer doorwerkt, dan heb je het ook, dan kan het ook heel hard gaan. En net met, je hebt zoveel voorbeelden, bijvoorbeeld als je elke maand 10 euro wegzet. En je gaat op een gegeven moment dat jarenlang doen. Ineens is die 10 euro en je hebt de rente op netjes of je investeert het ergens goed in. Dan kan het ineens een heel groot bedrag worden. En dan lijkt het net alsof het in 1 keer allemaal is gegaan.
Ja, en hij heeft het over 1%. Dus 1% op die ene maand is het 10 euro. De volgende maand is het 1% op wat je op die 10 euro extra. Dus dan,
plus nog die 10 erbij. Hè?
Plus die 10 erbij, inderdaad. Dus wat het met je doet, is dat je dan aan het eind van het jaar, jij vertelde vorige keer van mij, dat je dan 37 of 38 keer beter bent als je je aan die 1% regel houdt. Dus je groei wordt dan, als je iedere dag 1%, dan wordt het de compound effect, waar Baris net naar refereerde, het samengestelde interest. Het is dus 1% op die 101% van gisteren. En morgen, dus dat wordt dan ook groter. En dan morgen weer 1% op de 101, nieuwe 101%. Dus het wordt alleen maar meer. En dus vooral het volhouden en erop vertrouwen dat zolang je het volhoudt, dat er toch een doorbraakmoment komt en dat je het niet voor niets doet. Ook als je naar de sportschool gaat, als je de eerste, je gaat de eerste dag trainen, je kijkt in de spiegel, zie je misschien nog niet direct resultaat. Maar zolang je dat volhoudt op een langere periode, ga je in 1 keer zien. En voor anderen die jou dan in 1 keer, na een paar maanden zien, die denken inderdaad dat overnight succes. Die denken, zo, je bent in 1 keer fit geworden, wat is je geheim? Terwijl het geheim is ook gewoon doorgaan door de verleide teleurstellingen. Zelfs als je geen zin hebt, doorgaan en erop vertrouwen. Zolang je volhoudt dit, dan komt er een doorbraakmoment waardoor je alles resultaat zichtbaar is. En hij had ook een mooie quote over tijd. Als je goede gewoontes hebt, dan is tijd je vriend. Want hoe langer je het volhoudt, hoe beter het resultaat je gaat krijgen. En als je slechte gewoontes hebt, dan is tijd je vijand. Want hoe slechter je wordt naar aanleiding van de tijd doorloopt. Dat vond ik een hele mooie. Tweede quote waar hij over heeft in zijn boek. Wow, we gaan als een speer trouwens. Qua tijd, vooral niet qua quote. Focus niet op doelen, maar focus op systemen. Dus focus niet op doelen, focus op systemen. Wie? Niemand?
Ik wilde Brian nog even de kans geven, maar ik weet niet of hij ons hoort.
Brian, als jij hem pakt, dan ben je welkom. Anders krijg je iemand anders de kans. En als niemand hem pakt, dan pak ik hem zelf. Waarom moet je niet focussen op doelen, maar op systemen?
Ik zal even een korte aanvulling doen, Michel. Dan kan jij hem afmaken. Dat vond ik ook een hele interessante. Doelstellen is eigenlijk hoe wij, door doelen te stellen en je doelen echt op papier te zetten, is hoe we eigenlijk naar proberen die doelen te bereiken. Op zich is dat ook een goede methode. Dat pas ik zelf ook toe. En het idee van je doel op papier zetten geeft ook een breinactiviteit, waardoor je daar ook meer bewust mee omgaat. Ik ben bijvoorbeeld veel meer geneigd om iemand te bellen als ik de naam van die persoon op mijn doelenlijst zet voor die dag. Dan ben ik veel meer geneigd om die persoon te bellen dan wanneer ik dat niet doe. Dus dat ik dat gewoon, dat ik zeg van ja, ik moet die persoon bellen, maar ik schrijf hem niet op. En dat komt in de loop van de dag wel. En vaak gebeurt dat dus niet. Alleen als ik het schrijf, dan gebeurt het in bijna alle gevallen wel. Maar gewoontes overwinnen het doelen stellen. Dat vond ik een heel interessant concept in het. Want zelfs als je het doel niet hebt gesteld, maar wel de juiste gewoontes hebt, om naar een doel toe te werken. Dan kom je er uiteindelijk ook. Stel, je hebt niet het doel om een boek te schrijven, maar je gaat wel elke dag één pagina schrijven. Je gedachten op papier zetten, jouw kennis of ervaring in een verhaalvorm op papier zetten. En je gaat elke dag een pagina schrijven. Nou, aan het einde van het jaar heb je gewoon een boek. En ook al was het doel niet om een boek te schrijven, maar de acties die leiden daar wel toe. En dat vond ik ook wel een hele krachtige tool. En dus toch wel iets om aandacht aan te besteden in je eigen leven. Van wat vind ik belangrijk en waarvoor wil ik bepaalde gewoontes installeren in mijn leven. En dat volhouden op lange termijn.
Dankjewel, Baris. En daarop aanvullend, hij heeft het ook over het doel meer als richting zien in plaats van als eindpunt. En dat een doel, het behalen van het doel / een komma is onderweg naar het identiteitsverandering. Dus je moet iets anders worden. Echte verandering is identiteitsverandering. En jij maakte vorige keer de koppeling naar de affirmaties bijvoorbeeld, die je wel eens opzegt. Of was dat Cor die dat
deed? Klopt.
Waar is iets van de affirmaties? Inderdaad.
Ja.
Baris?
Wat was de vraag?
Over de affirmaties. Dus over identiteitsverandering en het effect van affirmaties daarop, op je voor jou.
Ja, ik gebruik ook affirmaties. Een van mijn affirmaties is dat ik mezelf gewoon als topverkoper zie. En dat klinkt misschien een beetje een eigen druk of misschien lichtelijk arrogant ook. Maar de reden waarom ik dat doe is de volgende. Als ik zelf meer en meer bevestigd naar mezelf toe en dat een eigen identiteit maak, een topverkoper te zijn, dan ga ik gedurende mijn dag mij afvragen bij elke actie die ik verricht, of dit wel iets is wat een topverkoper zou doen of niet. Zou een topverkoper bijvoorbeeld tijdens werk even gaan scrollen op Instagram? Waarschijnlijk niet. Een topverkoper zou de telefoon pakken en klanten bellen. Een topverkoper zou afspraken maken met klanten. Zal afspraken voorbereiden en gesprek voeren. En opzoeken naar potentiële klanten. En dat zijn de dingen waarvan ik dan meer bewust word gedurende de dag. En dan pas ik mijn gewoontes daar ook meer op aan. En op die manier gebruik ik ook affirmaties in mijn leven.
Dankjewel. Dus je focus je op wie of wat je wilt zijn of wat je bent, identiteit. En daarvanuit, om jouw voorbeeld te geven, jij pakt dus, je bent topverkoper, zo zie jij jezelf, dat zeg je ook tegen jezelf. En daarvanuit ga je dus stappen terugmaken of terugrekenen, hoe gedraagt een topverkoper zich? Gaat diegene, gaat die dus op Instagram scrollen of gaat die een salesplan maken? Gaat die targetlist maken? Gaat die prospects benaderen? Aan de hand daarvan dat voor jouw systeem en daar ga je richting jouw doelen alsnog.
Juist.
Cor,
juist.
Hoe ga jij hiermee om? Identiteitsvorming?
Zo, weet je, ik heb wel eens ik maak wel eens woordspelingen. Met mijn vriendin heb ik het bijvoorbeeld over van, we zeggen wel eens vaak, ik ben chagrijnig. En dan zeg ik heb chagrijnig. En dan zegt ze, maar Cor, dat is geen goed Nederlands. Ja, zij is een jurist, dus die weet alles over de Nederlandse taal. En ik identificeer me niet dat ik op dat moment chagrijnig ben, maar dat ik er even last van heb. En zo kan je dat dus ook met positieve dingen doen. Dus stel je voor, inderdaad, zoals Baris net zei, ik ben een topverkoper. Dan ga je ook de gewoontes aanhouden. Wat doet dan een topverkoper? In mijn geval, ik zie mezelf graag als de topcoach of als een spreker, want daarvoor ben ik bijvoorbeeld bij Toastmasters gegaan. En wat doe je dan als topspreker? Nou, dan leer je je verhaal te structureren. Dan moet je ook op sommige momenten kunnen improviseren. Maar ook met je publiek kunnen spelen. Dus dan is het bijvoorbeeld de vraag nu. En we hebben natuurlijk een aantal deelnemers in het publiek. Wat is jouw beste gewoonte bijvoorbeeld om je ergens bij te betrekken? Nou, en zo kan ik bijvoorbeeld verschillende manieren gebruiken ook om dat toe te passen. Nou, als coach bijvoorbeeld, wat zijn voor mij kernwaarden als coach? Want dat is ook waarmee je vaak jezelf identificeert. Nou, is dat je door blijft leren. Vandaar ook de Groeiboekenclub. Dat je ook vragen kan stellen. Maar ook dat je mag twijfelen. Van nou ja, maar weet ik dit eigenlijk wel? Nou, en zo heb je de verschillende gewoontes die je toepast aan een identiteit die jij jezelf geeft. En datzelfde geldt ook voor een vader. Ik ben, Baris en ik zijn geloof ik de enige die hier nog geen vader zijn. Maar Michel, hoe doe jij dat bijvoorbeeld, jezelf identificeren als vader?
Ja, ik ben het gewoon heel simpel. Eigenlijk, Ik ben vader. Punt. En wat voor vader wil ik zijn? Dus dan ga ik nadenken. Wat voor vader wil ik zijn voor mijn kinderen? Wat voor voorbeeld wil ik geven aan mijn kinderen? Hoe gedraagt een goede vader zich? En dan ga ik maar kijken. Hoe kan ik mijn gedrag verbeteren? Hoe kan ik mijn eigen houding verbeteren? En er zijn, als je ouder bent van een kind. Dan weet je dit misschien ook. Kinderen gaan ervan uit dat jij weet wat je doet. Terwijl je eigenlijk totaal geen idee hebt wat je doet. Je bent zelf ook volwassen aan het worden, hoorde ik vanmorgen van iemand. Volgens mij was, ik ben van de naam kwijt wie het precies was. Douche zei dat volgens mij. Kinderen hebben totaal niet door dat jij samen met je kinderen tegelijkertijd ook aan het opgroeien bent in jouw rol als ouder. En dat het lezen van boeken, gesprekken voeren met mensen, luisteren naar mensen. Vooral het leren van elkaar. Ik heb het boek gelezen van de boek You Wish Your Parents Had Read and Your Kids Will Love You Because You Did. Enorm veel inzicht uitgehaald. Super confronterend. Maar dat is wel deel van wat ik doe om mezelf in mijn rol als vader constant te blijven verbeteren. Inclusief de fouten die ik maak, maar daar ook gewoon over open en eerlijk over zijn en durven toe te geven. En dat zijn ook gewoon kleine stapjes waarin je dus als kunt groeien in je rol als ouder. Dat is hoe ik ermee omga. Een van de rollen waarmee ik me identificeer inderdaad, als ouder. Ook als hardloper identificeer ik me. Ik identificeer me niet als marathonloper. 1. Ik heb nog nooit een marathon gelopen. Alleen maar halve marathons tot nu toe. En 2. Op het moment dat ik een marathon heb gelopen, en dan? Wat is dan mijn motivatie? Moet ik er dan nog 10 lopen? Hoe, ga ik dat kunnen doen? Ga ik dat willen doen? Of ga je identificeren met een sporter? Iemand die gewoon fit is, waardoor je dus 1. En marathons kan lopen. Stel dat er iets met mijn been gebeurt en ik kan geen marathons meer lopen. Dan kan ik misschien wel andere sporten doen. Dat houdt je gemotiveerd. En 2. Je kan veel breder kijken naar dingen die je ook kunt doen en veel meer kunt doen. Kleine dingen. Denk aan voeding. Denk aan rust. Denk aan massages nemen. Denk aan echt van alles. Alles als onderdeel van het worden van een fitte man, fitte vader. Dan kan ik die twee dingen zelfs combineren. Dus een kleine identiteitsverandering vooral. Dus niet. Dus echte verandering is worden wie je wilt zijn en dan gaan terugrekenen. Dankjewel. Een andere quote waar hij het over heeft is: gewoontes zorgen voor meer vrijheid. Gewoontes zorgen voor meer vrijheid.
Dat vind ik wel een leuke, want het is een hele paradoxale gedachte. Dat als je iets gewoon elke dag doet en je doet het in het begin gedisciplineerd bijvoorbeeld. Je staat op en je weet dat water het eerste is wat je nodig hebt als je 's ochtends wakker wordt. En je vergeet dat wel eens en je doet dat gedisciplineerd elke dag. In het begin is het zwaar, want je moet eraan denken. Maar op een gegeven moment gaat het zo in je systeem slijten dat je er niet meer hoeft over na te denken. Dan kost het je ook geen energie meer, geen denkkracht. Om te zeggen van ja, ik moet water drinken. Nee, je doet het al. En dat zorgt eigenlijk weer voor een stukje vrijheid. En dat kan je ook op een gegeven moment doen met als je elke dag 10 of 20 pagina's leest. In het begin denk ik, oh wat is dat moeilijk. Ik wil een boek lezen, maar ik wil elke dag 10 of 20 pagina's halen. En op een gegeven moment denk je van, oh ja, nee, ik heb dat moment van de dag, pak ik die 10 of 20 pagina's. En dan hoef je er niet meer over na te denken. En dat is eigenlijk hoe ons brein het beste functioneert. En gek genoeg geeft dat rust en vrijheid. Als je over elk dingetje moet nadenken, stel je voor je moet nu nadenken over hoe je ademhaalt. Als je spreekt, oh, ik moet ademhalen. Nou, stressniveau schiet omhoog. Als je moet denken over je hartslag. Dat zijn allemaal dingen die ons vrijheid geven om te kunnen doen wat we willen. En daardoor geeft ook een gewoonte, als je dat gecreëerd hebt. In het begin lijkt het een soort gevangenschap. Maar op den duur hoef je er niet meer over na te denken en dan gaat het als vanzelf. En dat geeft vrijheid. Michel, ben je er nog?
Jazeker, jazeker. Okay. En het zorgt, ja, want ik denk er ook aan, maar ik denk dan soms van ja, haalt het dan niet alle spontaniteit uit je leven? Als je alles gepland hebt, zo al je ritmes en routines en je lijstjes en je maaltijden. Dat is inderdaad de paradoxale waar je het over hebt.
Ja, nou dat kan. Kijk, je kan doorslaan, vind ik. Maar er is altijd ergens een stukje speelruimte over. Waar je je kan laten verrassen door het leven. En soms gebeuren ook dingen in het leven. Stel je voor een van je kids vallen en ze moeten even een extra behandeling hebben of even extra aandacht. Of nou ja, goed, ik heb wel eens meegemaakt dat zat ik koffie te drinken en wordt iemand door een bus overreden. Ja, wat ga je dan doen? Je kan dan kiezen. Nou ja, toevallig staat dat in mijn bio. 10% van het leven gebeurt en 90% is dan hoe je er dan ook op reageert. En dan kan jij, doordat je gewoontes hebt ingebouwd, heb je ook mentale ruimte om te kiezen hoe je ermee om wilt gaan. Maar als je constant bezig bent met rennen, vluchten en alle kanten op te vliegen, dan heb je geen tijd om vanuit rust te denken of voor rust actie te ondernemen. En omdat ik toen bij dat, ik was daar koffie aan het drinken en ik zag dat gebeuren, toen zag ik ineens heel veel mensen in paniek raken omdat ze dat niet gewend waren. Ja, ik ben het ook niet gewend dat mensen dagelijks door een bus overreden worden, gelukkig maar. Maar ik heb wel een keuze gemaakt van, oh ja, maar goed, ik zie mensen in paniek raken. Oké, rust, wat kunnen wij doen? Oké, nou, de politie was er toevallig al heel snel bij. Nou, dan kan ik zeggen, oké, goed, mensen, laten gewoon doorgaan waar we mee bezig waren. En we hopen dat het goed gaat met die persoon. En die werd gewoon netjes afgevoerd. En mensen raakten ook niet in paniek. In ieder geval de mensen die ik om me heen had op dat moment.
Cool.
En dat was een keuze, vrijheid, die ik kon hebben doordat ik vanuit rust kon denken.
Ja, en ik weet van jou dat jij ook in je agenda een blok reserveert voor emergencies, noodgevallen, ruimte.
Klopt. Ja, dat is een time management trucje eigenlijk. Als jij je agenda in blokken indeelt in plaats van in taken, dan heb je de ruimte ook om te verschuiven. Stel je voor, je komt weleens bij een tandarts en je hebt een gebroken kies en je moet echt ter plekke geholpen worden. Dan zegt de tandarts 9 van de 10 keer, ja, we hebben ruimte, en dan schuiven ze iemand een kwartiertje of een half uurtje verderop. En die ruimte hebben ze altijd in de agenda staan, zodat ze altijd noodgevallen kunnen helpen. En als die er niet zijn, dan kunnen ze ander werk ervoor oppakken.
Dus je agenda, die richt je dus ook zo in dat je dus dit ook kunt doen. Dat er dus ruimte is voor vrijheid. Omdat je dus die andere taken bijvoorbeeld zo hebt gestandaardiseerd, waardoor je daarin tijd wint, ruimte wint voor andere taken. Dankjewel. Hij heeft het in zijn boek, James Clear, Atomic Habits. Welkom luisteraars. Heeft het over een 4-stappenplan voor gewoontes en over 4 wetten van gedragsverandering. De 4-stappenplan en 4 wetten. En de 4 stappen, de aanwijzing, de verlangen, respons en laatst was beloning. En daarna koppelt hij, maak het duidelijk, maak het aantrekkelijk, maak het makkelijk en maak het onmiddellijk bevredigend. Heren, een voorbeeld. Wie?
Vergeet je daar nog actie niet tussendoor, Michel? Aanwijzing, verlangen, actie, beloning.
Je actie is je respons.
Ja, precies.
Je reactie of actie daarop inderdaad. Dankjewel, Brian.
Ja.
Brian, hey, Brian is er. Ik hoor ineens, wie is dat? Brian, hoor je dat? Brian is er. Brian. Dag Brian.
Hey, goedemiddag heren, goedemiddag. Hoe is het hier? Ik heb hier en daar even snel nog even wat tussen, want het is even druk thuis. Maar hoe is het
je
hier?
Mag meteen de 4 stappen uitleggen, Brian. Je kan meteen in gang gaan.
Ja, je wordt aan het werk gezet. Je wordt aan het werk gezet.
Ja toch? Nee, natuurlijk. Geen probleem. Even kijken, als we het hebben over aanwijzing. Aanwijzing is iets waar je hersenen ertoe... waardoor de gewoonte de hersenen... Of door de hersenen zetten de gewoonte in gang. Denk daarbij aan tijd, locatie, een visuele aanwijzing. Iets wat je ruikt of ga zo maar door. Het verlangen zorgt ervoor dat je actie wil ondernemen. Je verlangt naar de verandering die de gewoonte met zich meebrengt. Je verlangt ernaar om langer in bed te liggen. Ja. Wie wil dat niet? Weet je? Daarom ga je dus snoezen. De actie of de respons, het uitvoeren van de daadwerkelijke gewoonte. Of de beloning, dit is het doel van de gewoonte. Wat willen we ermee bereiken? Waarmee wil je uiteindelijk dus tot een voldaan gevoel komen? Als ik dus naar mezelf kijk, om daarop in te haken. Laatst, laten we beginnen bij de aanwijzing. Als ik een verandering, ik probeer dus gewoon weer structureel sportiever, voor de dag te komen. Volgens mij had ik het met Michel laatst over, elke dag een x-aantal minuten meer, als het in het kader van die 1% regel, elke dag extra's te gaan lopen, al is het maar 5 minuten extra, dus dat je aan het einde van de week dat je tegen een uur aan hardlopen zit. Voor mij heb ik een stap gemaakt om te gaan zeggen van je zet bijvoorbeeld je kleren, zet je klaar, of je zet je schoenen klaar, of je zet alles in principe klaar met wat je op die dag zeg maar gewoon wil gaan doen voordat je dus gaat sporten. Daardoor bouw je het verlangen op om het ook daadwerkelijk te willen doen. Nou, uiteindelijk voer je dus ook die actie uit door te gaan lopen. Met als beloning dat je je, nou, voor mijn geval, dan, hè, dat half uurtje lopen is dat je je fitter voelt, je voelt je energieker. En je hebt je sportieve taak heb je op de dag heb je dat gedaan. En aan de hand van die stappen kan je dus heel mooi, heel makkelijk eigenlijk, of tenminste makkelijk tussen aanhalingstekens, jezelf triggeren om ervoor te zorgen dat je dus ook daadwerkelijk aan je doelen of je systematisch aan je doelen terecht kan, voordaan kan komen. Volgens mij had Michel laatst een heel mooi voorbeeld met hoe hij zijn spullen bijvoorbeeld klaarzet op het moment dat hij de start maakt voor een loopje.
Ja, herkenbaar. Eigenlijk doe ik bijna hetzelfde als jij doet inderdaad. Ik zorg inderdaad dat mijn hardloopspullen gewoon klaarstaan. Mijn schoenen staan klaar, mijn hardloopkleren die hangen al beneden klaar. Dus dat ik in principe gewoon naar beneden kan. Ik heb direct alles daar. Ik heb zelfs mijn hardloopsokken heb ik allemaal beneden. Apart van de andere kleding boven. Niet alleen om de geur dat ze anders ruiken dan mijn andere kleding. Je kan wassen wat je wilt, maar het zit erin. Dat is een van de redenen, maar ook omdat alles gelijk stand-by is. Dat ik het gewoon makkelijk maak voor mezelf. Dat ik in principe in 1,5 minuut al aangekleed kan zijn. Voordat het stemmetje in mijn hoofd komt van het regent, je hebt geen zin, bla bla bla. Ben ik al aangekleed, waardoor ik gewoon kan gaan. Ik zie het. Ik zie het bij het langslopen, zie ik mijn spullen al klaar. Ik maak het aantrekkelijk voor mezelf, omdat ik al daardoor weet van hey. Ik heb een nieuw shirtje of ik heb nieuwe schoenen. Wat ik ook doe is een beloning eraan koppelen. Want de vierde stap is natuurlijk maak het bevredigend. Ik heb voor mezelf een soort van regel. Per kilometer dat ik ren, win ik voor mezelf op kort termijn dus 1 euro shoptegoed. Dus als ik 10 kilometer heb gerend, heb ik 10 euro shoptegoed. Waarmee ik dus zelf kan kiezen. Of ik spaar voor een nieuw paar hardloopschoenen, een nieuw hardloopbroekje, een of andere gadget dat ik nodig heb. Waardoor ik dan en dingen niet zomaar ga kopen impulsief, maar er echt voor spaar. Door het verdienen met iets. Dus ik koppel dat hardlopen in een goede gewoonte, iets waar ik gewoon standaard erin wil houden. Koppel ik aan een aankoop wat ik wil gaan doen. Dus dat zo probeer ik het aantrekkelijker voor mezelf te maken. En omdat alles al klaar zit, maak ik het makkelijk. Dus maak het duidelijk of maak het zichtbaar voor jezelf. Maak het aantrekkelijk. Maak het makkelijk om het te doen. Dus gewoon simpel. En maak het bevredigend. En het tegenovergestelde, hoe ga je erom met het afleren van slechte gewoontes? Dan kun je eigenlijk hetzelfde doen. Hè? Maak het dus onduidelijk of maak het onzichtbaar. Maak het onaantrekkelijk om het te doen. Maak het in plaats van makkelijk, maak het juist moeilijker. En maak het juist niet bevredigend, onbevredigend om het te doen. Iemand een voorbeeld? Hoe ga je om met het afleren van slechte gewoontes? Baris? Of Cor?
Ik zat meteen te denken aan wat jij ook aanleert thuis, Michel. Nu mag je iets ongezond pakken uit de kast. Dus in plaats van iets lekkers, iets ongezond. Dat je het ook zo benoemt. En dat je daarmee voor jezelf ook bevestigd van, ja goed, dit is, ja, dit is gewoon niet, het is niet gezond voor je. Zoveel suikers of zoveel snoep.
Ja, en mijn dochter inderdaad, die komt wel eens van, mag ik iets lekkers uit de kast? Doelend op koek, snoep, chips of iets dergelijks. Boven in de kast, in de woonkamer. Daarmee maken we het eigenlijk super makkelijk voor ze. Super duidelijk. Super bevredigend enerzijds, omdat het zo makkelijk is. Ze kan er zo makkelijk bij. Ze ziet het constant. Als ze een kast open doet, is dat wat ze zag. En zij associeerde dat ook met het. Ze had het ook gevreemd met iets lekkers. En wat we nu inderdaad de laatste tijd steeds vaker doen is, mag ik iets lekkers uit de kast? Is dat we dat reframen naar, wil je iets ongezonds uit de kast? Ja. Heb je al iets ongezonds gegeten vandaag? In plaats van, heb je al iets lekkers gegeten? Dat. En ja, makkelijk, hoe jij ermee omgaat, is gewoon niet in huis halen. Dus dan wordt het onzichtbaar in huis. En dan, of naar beneden Klopt. Stoppen. In een voorraadkast Klopt. Beneden. Dat je er minder ja. vaak geconfronteerd mee wordt. Dus dat het echt gewoon in het weekend even iets naar boven halen. Dat is ook iets waar je dan ook kunt gaan werken, inderdaad. Zowel voor Juist. Bij je kind als bij jezelf. Wat doe jij?
Een van de dingen die ik heb gedaan is. Bijvoorbeeld, ja, een van de dingen waar ik heel makkelijk toe verleid kan worden, was tv kijken. En dan met name gewoon een serie beginnen en dan gewoon echt tot eind, gewoon binge-watchen, tot het einde door. En ik dacht van, ja, dit is niet goed. En ik kon wel de discipline opbrengen om het op een gegeven moment niet te doen. Maar dat was wel altijd wel zo'n moment dat ik toch wel een beetje daarnaar verlang. Omdat het gewoon, omdat ik eigenlijk gewoon de hele dag, wanneer ik gewoon thuis zit, tegen de tv aankijken, ook al staat die uit, krijg ik nog wel eens de neiging om gewoon aan te zetten. Dat was ook een gewoonte geworden. Ik dacht, weet je wat, het werkt mij tegen in mijn leven met wat ik wil bereiken. Dus ik heb gewoon een tv weggedaan. Ik heb die gewoon verkocht via Marktplaats. En nou goed, ook nog een beetje wat geld aan terug kunnen verdienen. Doordat de tv nu weg is, kom ik nog niet meer in de verleiding om dat te doen. En goed, ondertussen is het ook gewoon heel normaal geworden om thuis geen tv meer te hebben bij mij. En dat is ook weer gewoon een ja, nieuwe gewoonte geworden thuis. Geen tv meer.
Dus daarmee maak je het heel erg onzichtbaar.
Het is volledig uitzicht, ja.
Ja, dus waardoor die cube, een van de eerste stappen, dus er niet is of minder snel is. Dat is zo'n trigger point om tv te kijken. Als je geen tv hebt, zie je hem niet.
Klopt. Ja. Zouden we een keer een film willen kijken? Prima, gaan we gewoon een keer naar de bioscoop. Dat is dan misschien iets wat we als reward kunnen gebruiken op een andere gewoonte die we willen bereiken in ons leven. Stel, vandaag wil ik dit werk afkrijgen en als we dat af hebben, gaan we lekker een film pakken. Ja. In het weekend of op een vrijdagavond.
Ja, en hij heeft het ook over het belang van een goede omgeving, hè? In zijn boek.
Ja.
En dit is dan een onderdeel van. Dus dat je het voorbeeld wat ik Klopt. Net gaf. Het voorbeeld dat ik net gaf over mijn hardloopkleren. Dat ik ze klaarzet. Makkelijk maak om het gewoon te pakken. Alles zit erbij. Ik maak het heel aantrekkelijk om aan te beginnen. Jij bijvoorbeeld om iets af te leren. Jij zorgt dat je gewoon geen televisie hebt daar zo. Ja. In jouw omgeving. En de koppeling maak je ook richting het netwerk. Wat je om je heen hebt. De mensen om je heen. Deel van je omgeving. Hoe ga je daarmee om? Wie?
Je omgeving, dat blijft altijd een hele interessante. Want iedereen, het eerste wat eruit gegooid wordt vaak is een mening. En wat doe je er dan mee? En je zal eerst toch nog er doorheen moeten gaan. En bijvoorbeeld toen ik ondernemer wilde worden. Nou, ik kreeg thuis eerst wat ik te horen kreeg is van ja, maar moet je niet gewoon een baan zoeken? Je hebt twee mooie masterdiploma's en ga aan het werk. Nee, toen ben ik gaan zeggen nee, ik wil ondernemer worden. Ik doe deze zaken al om... Mijn gewoonte erop aan te passen. Nou, en toen heb ik ook geleerd dat een van de eerste gewoontes die je moet leren als ondernemer is omgaan met kritiek. Nou, en zo kwamen er allemaal nieuwe gewoontes bij van oké, maar wat doe ik dan? Oh, je moet elke dag mensen gaan bellen of elke dag mensen contacten. En elke keer kreeg je dus weer nieuwe mensen in je omgeving die zeggen van ja, je moet niet gaan ondernemen hoor. Nee, echt niet hoor. Houd lekker veilig. En toen zei ik van nee, elke keer weer mezelf van, nou ja, maar wat wil ik nou eigenlijk? Hoe identificeer ik mij? En op een gegeven moment dat je zegt van, nou ja, omgeving, als jij niet mij ondersteunt, ik neem even een stukje afstand ervan. Dus ik heb mijn omgeving dusdanig ingericht dat mensen eerst zeggen van, ja, als je niet in gelooft, dan hoef je mij ook niet mee lastig te vallen en dan val ik je ook niet lastig. En dat heeft voor mij gewerkt. Maar hetzelfde geldt ook, ik kom ook uit een familie vandaan waar lekker eten de norm is. En als je zegt van nou, ik doe het even wat rustiger aan met eten. Zeggen ze, nee, je moet niet te snel dun worden. Dat is het eerste wat ik binnenkreeg. Dat ik op een gegeven moment dacht van nou, het is wel handig als ik wel fit ben en ook sterk. En niet te veel volgevreten. En nou ja, goed, dat is een keuze op een gegeven moment dat je moet maken. Van oh ja, er vaker nee te durven zeggen tegen je omgeving. En dat vinden ze soms lastig. En soms is het ook voor jezelf lastig. Want ik ben gek op lekker eten nog steeds. Dus...
Herkenbaar.
Vandaar.
Herkenbaar. Dat is een van de redenen waarom ik dus extra lange rondjes maak. We gaan richting de laatste stellingen. Dan gaan we afronden. De implementatieinstelling, de kracht van implementatieintenties. Dus als ik dit doe, dan doe ik dat. Dus heel duidelijk naar jezelf zijn. En echt hardop uitspreken ook. Van bijvoorbeeld niet zeggen van ik ga na het werk ga ik sporten. Maar gewoon nog duidelijker maken voor jezelf. Als ik mijn laptop heb dichtgeklapt, dan ga ik direct naast mijn bureau 20 push-ups doen. Bam. Zo concreet mogelijk. Hardop uitspreken of opschrijven. Gewoon duidelijk maken voor jezelf. Waardoor je het echt nog makkelijker maakt. En hij zegt ook bijvoorbeeld over het habit stacken. Dus het combineren van goede habits. Dus als je iets goed doet. Bijvoorbeeld je bent 's morgens aan de tanden poetsen. Dat is het moment dat je ook gelijk gaat trekken en strekken bijvoorbeeld. Dat je tijdens het poetsen gaat trekken en strekken. Als je 's morgens aan het lezen bent. Terwijl je je kopje thee klaarzet. Dat is het moment dat je alvast je vitaminepillen gaat pakken. Waardoor je en een rustmoment hebt voor je boek. En terwijl je kopje thee, je water aan te koken is. Dan slik je tegelijkertijd alvast je vitaminepillen bijvoorbeeld. Zo ga je het stacken. Je habits opstapelen. Goede habits. En hij heeft het daarover dat je niet te moeilijk voor jezelf moet gaan maken. Maar de 2-minuten-regel, maak het zo makkelijk mogelijk. Kleine stappen. En standaardiseer voordat je optimaliseert. Dus zorg dat je die kleine stappen die je gaat nemen, eerst gewoon eigen maakt. Gewoon standaard in je routine. En dan pas dat gaat verbeteren. Ik wil richting de laatste twee stellingen gaan. Over het belang van snel fouten herstellen. En over het zichtbaar maken van vooruitgang. Seinfeld, wat hij het over had. Wie? Cor, Brian, Barish?
Seinfeld-methode. Hey, dat is de ketting niet doorbreken. Nou, een van de dingen als je iets wilt doen is het herhalen ook. Hè? Want er zitten een hele hoop elementen zitten erin. Is herhalen van de gewoonte. Je noemde net Seinfeld, Michel. Voor degenen die wat jonger zijn, kennen we Seinfeld misschien niet. Seinfeld is een comediant, hij leeft nog steeds gelukkig. En hij heeft eigenlijk een methodiek voor zichzelf bedacht, waarbij hij elke dag een grap opschreef. Om maar in het ritme te blijven. En dat markeerde hij dan op zijn kalender. En het doel van hem was eigenlijk de ketting nooit te doorbreken. En als hij een paar keer periodes had waar hij de ketting wel heeft doorbroken, ging hij zich afvragen waarom gebeurde dat. En dan pakte hij het weer op. En doordat hij elke dag een grap schreef, elke dag iets bezig was met zijn werk, heeft dat eigenlijk ervoor gezorgd dat hij, wat velen niet weten, dat hij de meest succesvolle comedy writer, comediant, of stand-up comedy, hij heeft de verschillende dingen gedaan binnen comedy, dat hij de meest succesvolle persoon daarin is. En dat is alleen door 1 gewoonte elke dag ook bij te houden en te observeren wanneer er bijvoorbeeld de ketting doorbroken wordt.
Ja, en hij maakte zijn, dankjewel Cor, hij maakte het ook echt zichtbaar, hè, zijn vooruitgang, door letterlijk een kalender te gebruiken, een datum en dan gewoon een kruisje. Je habits onderaan of eronder aangevinkt, datum aangevinkt en dan een kruisje. Grap maken per dag. Elke dag een kruisje. Dus op het moment dat hij het 1 keer niet doet, is het direct ook visueel zichtbaar dat hij het niet gedaan heeft. En Barish had het net ook over fouten snel herstellen. Don't miss twice. Dus als je een keer iets niet hebt gedaan, zo snel mogelijk herstellen je fout, zodat het niet een nieuwe gewoonte wordt, het missen. Dat dat niet een deel van je identiteit gaat worden. Want je bewijst je identiteit aan jezelf door je acties. De acties die je neemt, bewijst wie je bent, wat je bent. Op het moment dat je mist, dan zeg je eigenlijk tegen jezelf, ik ben iemand die zich niet aan mijn eigen afspraak houdt. Ik ben gewoon een misser. En op het moment dat je het snel herstelt, pap, corrigeer je het direct voor jezelf. Dankjewel. En zo'n habit tracker, zoals dat noemen, een habit waarmee je dus aan kan geven voor jezelf hoe je dat doet of wat je gedaan hebt en het echt visueel kan maken, die kan jij als luisteraar ook van ons krijgen. Stuur ons gewoon een berichtje, heel simpel, via Instagram. Typ bijvoorbeeld habit naar ons, of habit tracker, of anything. Ik heb dit net beluisterd. Mag ik een habit tracker? Dan sturen we dat zo snel mogelijk naar je toe. We hebben een afbeelding versie, of een pdf versie, kun je allebei voor gebruiken. Super handig. Kijk ook op Instagram van de Groeiboekenclub. Daar hebben we dat ook gedeeld, ergens in de wall, of de feed, ik weet niet precies hoe dat deed. Hebben we dat ook gedeeld, waardoor je dus makkelijk kunt zien wat je habits zijn, en of je eraan hebt gehouden. Dat was de laatste. Heren, aanvulling voordat ik hem ga afronden. Ben ik iets vergeten?
Nou, er is genoeg te vertellen over gewoontes. Ik ga er trouwens even vandoor. Ik spreek jullie snel weer. Heel veel succes met de gewoontes verder op te bouwen. En laten we aan habit stacking doen. Want dat is ook wel misschien iets als laatste om het af te ronden. Om een mooie opening te houden.
Cor gaat er even vandoor. Dus hij komt zo dadelijk weer terug. Zegt hij acht keer. Hè. Ik ga er even vandoor. We gaan er allemaal even vandoor. Dankjewel Cor van Driebergen.
Ik moet gauw opschieten. Hey, later.
Doei. Tot later Cor. Hoi.
Baris, dankjewel. Ja. Dankjewel voor de voorbeelden die je hebt gedeeld vandaag weer.
Graag gedaan.
Brian, thanks voor je bijdrage weer. Alle luisteraars, thanks. Volg de Groeiboekenclub. Kan op Instagram, kan op Clubhouse, kan zelfs. We hebben een groep gemaakt op LinkedIn. Dus ben je niet actief op de andere kanalen en je actiever op LinkedIn. We hebben daar een besloten groep gemaakt waar we dus ook tips en inzichten delen. Check de Groeiboekenclub. Het groeiboek van de volgende maand, van oktober, die hebben de leden vorige week ook gekozen. En het boek van groeiboek van oktober, dat is, drumroffel, trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Enemy. Je kijkt heel erg naar uit om die samen met de lezers volgende keer aankomende maand gaan lezen. We hebben maandelijks of wekelijks hebben we op maandagavond een booktalk via Zoom. We doen het voorlopig nog via Zoom. Wil je daaraan deelnemen, stuur ons een berichtje via LinkedIn, Instagram of iets dergelijks. Kijk naar www.groeiboeken.club. Vind je nog veel meer informatie over wat wij precies doen, hoe wij te werk gaan en waarom het gewoon hartstikke leuk is om gewoon samen een boek te lezen in plaats van in je eentje. Thanks voor het luisteren allemaal en graag tot de volgende sessie.